106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag, hartelijk welkom hier bij deze uitzending van Kerk in Delft Radio. De afgelopen weken, vorige week vrijdag, heeft de regering wat versoepelingen aangekondigd over hoe we om kunnen gaan met corona. Ook dat werkt wat door in de kerken en vandaag gaan we daar eventjes vragen hoe dat ook doorwerkt voor jongeren. Want we gaan straks praten met Anna van der Brege en zij werkt bij Jongerencentrum De Mol. En in dat jongerencentrum, daar zijn ze bezig met allerlei activiteiten en ondersteuning, vooral voor jongeren. En hoe werkt dat nou eigenlijk uit voor jongeren, zo'n pandemie en zo'n corona? En wat kunnen zij in deze tijd nou eigenlijk weer meer dan ze daarvoor kunnen? En in de tweede helft van het programma praten wij met Annette Wilhelm, want vorige week is er een Protestants Kerkblad uitgekomen, maar dan in een hele nieuwe vorm. En over die nieuwe vorm en over veranderingen in die communicatie in de kerk. En daar gaan we eens eventjes praten met Annette Wilhelm, want zij heeft daar alle verstand van. En dat zou je ook wel denken van, of hopen dat alle jongeren ook wel kunnen shinen op dit moment. Maar ja, dat is soms een beetje een vraag of dat allemaal kan. In de vorige week vrijdag, toen heeft de regering wat versoepelingen in het voor de corona medegedeeld. En er kunnen in ieder geval kunnen de mensen ook van het mbo-onderwijs en het hoger onderwijs en de universiteiten kunnen weer naar hun schoolplek toe en kunnen weer lessen volgen. Maar er blijven er nog wat vragen over hoe dat zit met hoe jongeren het in de coronatijd doorstaan. En dat gaan we eens eventjes vragen aan Anna van der Brege van De Mol hier in Delft. Goedemiddag, Anna.
Goedemiddag, Anke eigenlijk. Anna is de wielrenster.
Oké, dan staat het een fout. En jij bent niet zo op de. Jij zit niet op de fiets?
Nee, ik zit niet op de fiets. Nee, dus daarom dacht ik, ik voorkom de verwarring even.
Oké.
Ik denk dat ik heel goed ben in fietsen.
Maar jij bent goed in andere dingen, blijkbaar.
Ik ben goed in andere dingen, ja.
Ja. Zeg Anke, wij vragen ons af hoe dat eigenlijk zit met wat er nu wel mogelijk is en niet mogelijk is. Kan je eventjes doornemen wat er nu in De Mol nu wel mogelijk is?
Ja, eigenlijk op dit moment weer alles. Dus dat is heel fijn. En sowieso is dat de laatste tijd is er best wel mogelijk geweest. Omdat de overheid en de gemeente dus ook wel inziet dat het belangrijk is voor jongeren dat ze plekken hebben om samen te komen. Dus gelukkig is het niet meer zo als aan het begin dat we echt helemaal niks meer konden. We kunnen gewoon open voor groepen jongeren. Ja. Dus dat is heel prettig.
Dan ga ik jou even een stelling voorleggen. Maar die moet je meteen maar proberen eventjes te ontkrachten. Want als ik oudere mensen was hoor praten over jongeren en jeugd. En die klagen erover dat de corona er is. En dat ze soms wel eens leven moe zijn. En dan hoor ik vragen van, pak je toch zelf even een filmpje thuis. Of dan ga je een boek lezen of dan zoek je een hobby op. De vraag zit eigenlijk erbij van, is dat zo? Is dat allemaal zo makkelijk? Zou je niet zeggen van, het is toch fijn dat je gewoon soms wat vrije tijd hebt. En dat je misschien niet naar school hoeft.
Ja. Nou, ik snap dat mensen dat denken en ik denk dat het ten dele ook wel waar is en dat jongeren er soms echt wel blij van worden hoor. Maar over het algemeen zitten jongeren natuurlijk in een levensfase dat ze zich juist moeten gaan spiegelen aan hun leeftijdsgenoten. En dat ze lekker met hun op stap moeten en experimenteren en het leven een beetje op een andere manier ontdekken. En dat kan natuurlijk nu allemaal niet, of tenminste veel moeilijker.
Ja.
Natuurlijk is het waar.
Loopt dan ook de frustratie die zeg maar bij nu nog steeds zeg maar in de samenleving zit van wat kan wel en wij mogen nog niks. De een mag meer dan de ander. Leeft dat ook die frustratie en irritatie onder jongeren?
Ja, zeker. Ja. Ja, en aan de andere kant zie ik ook wel veel jongeren die het gewoon maar doen. En die jongeren zijn wat dat betreft ook lekker veerkrachtig en die gaan gewoon mee met wat er wordt gevraagd. Maar er zit wel veel frustratie en ook wel bij sommige depressieve gevoelens en alles over gewoon zoveel thuis moeten zijn en niet eventjes op stap kunnen met vrienden.
Ja. En hoe uitzicht dat? Waarin merk je dat, die frustratie en die irritatie?
Nou ja, in de extreemste gevallen gaan jongeren rellen. Dat is natuurlijk wel het extreemste geval. Maar dat zijn ook wel dingen die kunnen gebeuren. Omdat er dus zoveel verveling is en er is niks te doen. Dat jongeren op een bepaalde manier toch die prikkels zoeken die ze nodig hebben. En daarmee dus wat domme keuzes kunnen maken. En aan de andere kant juist zie ik dat jongeren een beetje apathisch worden. En maar thuis inderdaad dat filmpje gaan zitten kijken. Maar dat alleen nog maar doen. En verder ook niks meer, nergens meer toe komen.
Nee, dus ja. En op welke jongeren, jullie zijn eigenlijk wel gericht op alle, denk ik, op alle van bij de groepen van jongeren. Degene die daar wat, degene die apathisch erop reageren en de anderen die er misschien heel fel op reageren. Mm-hmm. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je je moet het toch een beetje proberen te scheiden dan. Maar hoe ga je eerst om met zo'n groep die eigenlijk dan veel thuis zit en... achter de, maar de spelletjes doet en de filmpjes kijkt en niet tot iets nieuws in staat is eigenlijk.
Nee, ja, nou, ik denk dat het voor beide groepen eigenlijk wel op hetzelfde neerkomt wat we doen. Want ik geloof dat de sleutel ligt in contact hebben met elkaar en even de ander zien en even tijd nemen om gewoon te vragen, hey, hoe zit je er nou in? En dat is voor beide groepen natuurlijk heel belangrijk. Dus het feit dat wij nu open kunnen, dat helpt heel erg. Zodat er gewoon een plekje is waar de jongeren heen kunnen. En in de tijden dat we dan niet konden, gingen we gewoon de straat op. En gingen we daar met een voetbal onder onze arm met de jongeren kletsen. Ja. Dus gewoon er zijn en even interesse hebben in, hey, hoe zit je er nou in? Ik denk dat dat voor alle groepen wel heel belangrijk is.
En neem ons eens mee. Je gaat met zo'n voetbal, want dat is de afgelopen tijd gebeurd, hè? Kon er niet veel. Dan ga je met een voetbal onder je arm, ga je de straat op. Je komt de jongeren tegen. En neem ons eens mee op zo'n wandeling en een voetbalpartijtje. Wat gebeurt er?
Ja, wij gaan naar de pleintjes waar de jongeren toch wel zijn. Die weten we ondertussen natuurlijk wel te vinden. En dat zetten we vaak op onze Insta of iets. Dus jongeren komen ook wel dan erop af die we kunnen spreken dan. Ja, en dan zijn er een aantal van de medewerkers lekker aan het voetballen met de jongeren, zodat ze gewoon even die energie kwijt kunnen. En nou ja, ik kan niet zo goed voetballen. Ik ben dus geen sporter, hebben we al geconcludeerd, denk ik, met het fietsen. Dus ik sta lekker aan de zijkant en ik klet gewoon eens even met de jongeren van, hey, hoe is het nou met je?
Ja,
en dat doen we bij een sportveldje. En dat doen we ook op straat als we gewoon een rondje lopen door de buurt.
Ja. En welke verhalen kom je dan tegen?
Ja, heel wisselend. Ik bedoel, er zijn jongeren die inderdaad in de gloria zijn dat school weer dicht gaat en ze lekker een weekje extra vakantie hadden met de kerst bijvoorbeeld, die dat heerlijk vinden. Ja. En jongeren die echt wel echt er klaar mee zijn. En ook wel jonge kinderen die zeggen, ja, ik wil gewoon naar school. Nou, als jongeren dat zeggen, dan... is er vaak wel iets aan de hand, denk ik. Want dat hoorden we een aantal jaren geleden nooit. Ik wil gewoon naar school. Maar dat horen we nu steeds vaker. Dat ze zeggen, ja, er is gewoon niks te doen thuis. Ik weet niet hoe ik mijn vrije tijd moet invullen. En ik heb er ook helemaal geen zin in. Dus ja, dat vooral.
En hoe kan je dan helpen? Want je kan niet bij ze allemaal thuiskomen.
Maar... Nee.
Hoe kan je ze wat helpen klopt, in die vrije tijd of in die zoektocht naar iets te doen?
Nou ja, we dragen natuurlijk altijd ideeën aan en we proberen er zo nu en dan te zijn. Maar inderdaad, wij kunnen ook niet alles. Dus dat is ook het frustrerende van deze tijd. Dat we zien dat heel veel jongeren aan het worstelen zijn met zichzelf en met alle maatregelen. Mm-hmm. Maar wij zijn ook maar met een klein team. Dus we doen wat we kunnen, maar er is wel meer nodig, ja.
Nou zijn er jongeren die zijn, zijn vaker thuis, zeg maar. Maar omdat ouders ook wat meer thuis moeten werken en vaker thuis zijn, leidt dat soms ook wel weer tot spanningen achter de voordeur.
Ja.
Dat lijkt me best moeilijk. Want je wil die jongeren wil je er eigenlijk soms wel uithalen, maar je kan ze niet altijd direct uit huis krijgen of zo.
Nee, ja, daar zijn onze zorgen inderdaad ook echt wel over aanwezig. Je weet gewoon niet wat er allemaal gebeurt thuis. En zeker niet als de frustraties aan alle kanten hoog oplopen. Ja, dat weet je gewoon niet. En we proberen dat de jongeren weten dat we bereikbaar zijn en dat ze eens kunnen bellen als het misgaat. Maar ja, dat is het dan vaak ook wel.
Ja.
Helaas.
Ja. Nu zijn jullie wel weer open en jullie hebben groepen staan op jullie website waar staat voor de jongste groepen, voor de kids van groep 3 tot 6 en van groep 7 tot 8 voor de meiden. En dan voor de middelbare school de meiden. Het is ook wel belangrijk, denk ik, dat als ik dat zeker zie in die puberleeftijden, dat je eventjes de meiden apart hebt en de jongens apart hebt.
Ja. Ja. Dat is inderdaad zo. We hebben dat een tijd geleden gekozen omdat we merkten dat we anders bepaalde dingen kwamen niet meer aan toe. We konden geen onderwerp meer bespreken omdat zoveel hormonen door de lucht vlogen dat we dachten, joh, dat gaan we lekker scheiden. Zodat we met allebei gewoon een goede tijd kunnen hebben zonder dat er heel tijd verliefdheidjes ontstaan en gedoetjes. Ja, dus dat is vooral voor onszelf makkelijk en ook voor veel meiden. We hebben veel jongeren vanuit islamitische gezinnen. Waarbij sommige ouders zeggen, joh, als er jongens zijn, dan wil ik liever niet dat mijn dochter komt. Dus nou ja, dan is het makkelijk geregeld om dat uit elkaar te halen.
Goed, we gaan eventjes naar een muziekje luisteren. En dan praat ik zo nog eventjes met je verder over hoe jullie bezig zijn met jongeren. En wat wij, waar wij misschien ook kunnen helpen of kunnen nadenken. We praten nog even verder met Anke van der Breggen. Niet met de wielrenster, maar deze Anke die is bezig bij de Mol hier in Delft. Jullie doen dat vanuit een christelijke overweging, zijn jullie bezig, hè?
Ja, klopt.
Ja. Hoe merk je dat, zeg maar, in het werk wat jullie doen?
Nou ja, ik denk dat het voor mij als medewerker dat het heel fijn is dat ik al de zorgen waar we het net over hadden, dat uiteindelijk bij God, dat ik dat daar kan laten. Dus het helpt mij om een goede jongerenwerker te zijn. En wat ik van jongeren vaak hoor is dat ze merken dat hier heel veel liefde en aandacht is. En ik geloof dat die er is doordat we dit vanuit Jezus doen.
Ja. Maar het maakt voor de jongeren zelf, maakt het niet uit wat voor achtergrond je hebt. Want staan jullie open
niet.
In wie jullie helpen.
Ja, klopt. We hebben wel heel veel gesprekken over zingeving met jongeren. Omdat het gewoon ook voor islamitische jongeren en voor jongeren zonder enige religieuze achtergrond. Zingeving is natuurlijk voor iedereen een belangrijk thema. Dus daar praten we veel over. Maar ja, wat ze daarin kiezen, dat is uiteraard aan hun.
En wat bespreek je dan als je het nu hebt over zingeving? Want dat lijkt me juist in die tijd van corona en iets van, nou ja, een zicht op langere termijn of hoe je met corona omgaat of met de dingen. Lijkt me best een vraag.
Ja, we hebben het veel over hoop, waar je je hoop vandaan haalt. En dan mogen wij vaak ook delen van onze kant dat waar dat bij ons vandaan komt. En we stellen vooral heel veel vragen altijd aan jongeren als ze met ze in gesprek zijn. Dus, dus dat is bij elke jongere heel verschillend natuurlijk.
Ja, wat voor vragen stel je dan?
Nou ja, hoe dat voor hun zit. Of zij geloven in dat er meer is dan dit.
Ja.
Hoe ze dat dan merken, waar ze hun kracht vandaan halen. Dat soort gesprekken, zeker nu inderdaad, is dat heel relevant. Maar ik denk in het leven van jongeren altijd. Want ze zijn gewoon veel bezig met ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. En daar hoort zingeving natuurlijk ook bij.
Ja, daar hoort het vooral het spiegelen ook aan andere jongeren en aan andere, ook ouderen, rolmodellen die ze om zich heen tegenkomen.
Ja. Ja, dat past er goed bij deze leeftijd, ja.
Ja. En jullie proberen denk ik een rolmodel in zekere zin te zijn.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat jullie dan wijzen naar andere rolmodellen of vragen waar andere rolmodellen voor hun zijn in deze tijd.
Ja, daar hebben we het veel over, ja.
Ja. Nu hadden we het al over dat, nou ja, ook deze tijd kan soms leiden tot bij sommige jongeren dat ze zich best alleen voelen of depressief worden.
Mm-hmm.
Die maken jullie denk ik ook mee.
Ja, zeker.
Ja. En dan, wat zijn dan eigenlijk de do's en de don'ts om met deze jongeren in gesprek te gaan?
Nou, ik denk dat in gesprek met jongeren het vooral gaat om heel veel luisteren en niet oordelen. Omdat ze vaak al genoeg oordeel om hun heen horen. En zichzelf vaak ook al heel erg veroordelen. Dus in gesprek ook over dit onderwerp is het gewoon heel veel luisteren. En horen wat erachter zit. Wat doorvragen, zodat ze er zelf ook achter komen wat er allemaal achter zit. En er zijn. Er zijn vind ik altijd nummer 1 eigenlijk.
Nou hoor ik heel veel over praten en zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie in al die activiteiten die jullie doen, dat jullie alleen maar aan het praten zijn. Want vaak is het juist door het doen of zo. Dan geef je eventjes wat afleiding en dan kom je dichter bij elkaar.
Ja, we zijn niet een praatgroepje inderdaad. Maar als ik met de meiden aan het koken ben of met ze aan het eten ben of weet ik veel dat soort dingen, dan ontstaan gesprekken natuurlijk gewoon automatisch. En dan gaat het de ene keer over hun lievelingsserie en de andere keer over hun depressieve gevoelens. Dat kan allemaal naast elkaar bestaan.
Ja, precies. En dat kan in een tijdsbestek van 5 minuten kan het omslaan.
Ja, dat kan zeker, ja.
En leg eens uit welke activiteiten, waar ben jij betrokken bij al de activiteiten die er staan? Bij de jongens, bij de meiden, bij het voetbal? Waar ben jij?
Ja, ik ben bij de meeste activiteiten betrokken behalve de kidsmall. Okay. Dus alles vanaf 10, dat valt onder mij mede. Ja.
En vertel eens, wat doen jullie nu allemaal? Van koken hoor ik, maar wat zijn er nog meer aan activiteiten?
Ja, de meeste activiteiten zijn gewoon een open inloop. Waarin jongeren gewoon langs kunnen komen. En die komen dan met hun vrienden vaak. Mm-hmm. En dan kunnen ze doen wat ze willen. Dus we hebben hier FIFA staan, een pooltafel, tafelvoetbaltafel. Met de meiden doen we vaak dingen als knutselen of iets bakken of dat soort dingen. Mm-hmm. Maar al die activiteiten zijn vooral gewoon een middel om jongeren te leren kennen en ze verder te kunnen helpen.
En jullie werkt daarin ook samen, of je hebt contact ook met de gemeente, vertelde je.
Ja.
En de gemeente vindt het belangrijk werk.
Ja.
Waarom is het belangrijk werk? En hoe zouden wij ook zeg maar een bepaalde manier kunnen bijdragen zeg maar, aan het welzijn van de jongeren?
Nou, ik denk dat het belangrijk werk is omdat we zitten in een wijk waar gewoon heel veel kwetsbare gezinnen zitten. En waar dus misschien die rolmodellen soms wel een beetje ontbreken. En dat heel veel jongeren gewoon behoefte hebben aan om gezien te worden. Om even aandacht te krijgen. Om eventjes iemand te hebben die gewoon er even voor ze is. En dat kunnen wij bieden. En ik denk dat voor iedereen geldt. Dat zeker nu, weet je, zijn alle jongeren eigenlijk wel kwetsbaar. Omdat het gewoon een lastige tijd is. Ja. Dus voor alle luisteraars geldt het natuurlijk net zo goed. Dus vraag eens eventjes aan een jongere, hoe zit je er nou in? En schenk ze eens een extra kopje thee in of nodig ze eens uit. Ja. Ik denk dat die aandacht nu heel belangrijk is.
Ja, nou, zeker. Dat denk ik ook. Het raakt ons allemaal natuurlijk. Zeker dat gemis aan die contacten. Is er ook iets, vraag ik mij soms wel eens af, dat er acties zijn die tussen generaties gaan. Praten over jongeren praten we. We praten soms ook over ouderen die eenzaam zijn. Maar zijn er ook acties waarin de dingen gecombineerd worden?
Ja, we proberen het wel eens. Alleen het is wel lastig, want jongeren zijn gewoon nog veel met zichzelf bezig. Dat is natuurlijk een hele fase dat gewoon logisch is. Waardoor het soms ingewikkeld is om dat in contact te brengen. We hebben wel eens bijvoorbeeld met alle meiden allemaal pakketjes gemaakt voor de oudere mensen hier in de omgeving om langs te brengen in de coronatijd. Om hun even een hart onder de riem te steken. Maar daar houdt het voor nu vooral bij op. En zeker met corona binnenkomen bij oudere mensen en bejaarden thuis is natuurlijk ingewikkeld. Ja. Dus er is weinig in deze groepen, lukt dat niet heel goed, nee.
Nee.
Omdat het gewoon ze vaak al genoeg aan zichzelf hebben, de jongeren.
Ja. Denk je nou dat wat jullie doen ook dan een rustgevende werking heeft, zeg maar, op soms, waar we het helemaal in het begin over hadden, soms de En nou ja, een beetje de excessen waar jongeren uit de band springen en juist dan maar eventjes het in hun gewelddadigheid misschien even wat kwijt moeten.
Ik geloof daar wel in, ja. En ik bedoel, als ze willen rellen, gaan jongeren alsnog rellen natuurlijk. Maar ik geloof wel dat wanneer jongeren een plekje hebben waar daar de vragen over worden gesteld. Dus zodra die rellen zijn geweest, dan zeggen we, joh, hoe kijk je daar nou naar? En dan gaan jongeren er even over nadenken. En zulke dingen gebeuren natuurlijk vaak in een opwelling. Mm-hmm. Bij jongeren in ieder geval, die haken aan bij iets wat ze zien gebeuren. Dus als daar van tevoren over is nagedacht, dat scheelt gewoon heel veel. Ja.
En dus werkt dit nou ook door dan van jongeren die bij de Mol actief komen, zeg maar, en jongeren die daar niet actief zijn, waar zij contact mee hebben?
Hoe bedoelt u?
Nou, is er een soort met doorwerking of zo, omdat je deze jongeren die hebben een, dat zij weer een soort met rolmodel zijn voor hun, voor vrienden en mensen bij hun in de buurt.
Ja, dat is wel de hoop. En daar spreken we jongeren ook veel op aan. Want wat we nu zien is dat ze, wanneer het beter gaat met jongeren, dat ze zeggen, ja, ik wil me niet meer laten beïnvloeden door de slechte invloeden van de straat. Dus ik ga daar helemaal weg. En dat we proberen een beetje die switch te maken van, maar hey, jij kan ook van invloed zijn daar, zodat er een kleine cultuurverandering komt op straat. Dus dat is wel iets waar we veel mee bezig zijn, maar wat wel veel gevraagd is.
Ja. Nou, ik wil jou heel.
Maar het gebeurt zeker.
Ja, ik wil je heel hartelijk danken voor dit interview en voor jouw reacties die je gegeven hebt. Wilt u trouwens nog wat helpen daar? Ga maar eens eventjes naar de site toe en zoek anders even contact op. Misschien dat er dan wat mogelijk is om wat te helpen.
Dat kan in ieder geval, altijd mogelijk, ja.
Altijd mogelijk, ook kleine financiële bijdragen zijn ook, denk ik. Welkom.
Ze zijn zeker altijd welkom. Ja,
ja. Okay. Nogmaals bedankt, Anke. En ja. Heel veel sterkte en zegen voor de Mol.
Bedankt.
Ja, de kerkagenda. We praten er eventjes wat over. Want er is, de meeste dingen ze gaan nog niet door. Maar er zijn wel dingen die wel doorgaan. Natuurlijk zijn er allerlei vieringen online. En ook deze week is er een viering online geweest. In de week van gebed voor de eenheid. En daar heeft u vorige week al veel over kunnen horen en in de kerkbladen wat kunnen lezen. Nu is er op deze dag, vanavond, de zaterdag, is er nog om 19:30 een bijeenkomst te volgen via bij Levend Water, het gebouw van Levend Water. Daar is een Engelstalige dienst is daar met ICF, Redeemer Church en Mount Zion. Dus die is te volgen. En morgen is daar een afsluitende viering. Die is om 18:30 is dat. 18:30 is dat. En die is dan weer te volgen bij de Raad van Kerken. Kijkt u verder deze dingen allemaal eventjes op Raad van Kerken Delft.nl. En dan op het gedeelte van de Week van Gebed 2022. Daar kunt u al deze dingen kunt u vinden. En ook deze week is er met de versoepelingen is ook de Jessenhof weer open gegaan. En dat is dan nog wel een beetje gespreid. Is dat, er worden in groepen wordt daar gewerkt. En dan is er één groep eventjes welkom die zich van tevoren aanmeldt. Dan wordt er eventjes pauze gehouden en dan gaan de deuren open om alles te ventileren. En dan is de volgende groep welkom. Je moet je wel aanmelden. Natuurlijk je handen reinigen, 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Maar dan kunnen er 12 bezoekers komen en 3 biljarters. En dat is toch altijd weer meer dan dat we in het begin hadden. En ook in de nieuwe kerk is er dan nog steeds een nieuwe kerk. En de Jessenkerk staat ook nog open voor gebed in deze weken. Goed. We gaan nu praten met Annette Wilhelm, want in de afgelopen weken is er een nieuw fris kerkblad in de bus gevallen bij alle mensen die geabonneerd zijn op het Protestants Kerkblad Delft. En er is wel het een en ander veranderd. Het is veel meer kleur geworden dan het blauwe-witte blad wat er was. En het blad is ietsje dunner, maar wel meer in een glossy vorm. Veel meer foto's zitten erin. En Nou, daar gaan we eens eventjes over praten met Arlette Wilhelm.
Dag, ja, goedemiddag.
Goedemiddag, Arlette. Waarom was het nodig dat het Kerkblad vernieuwd ging worden?
Nou, ik denk dat als je hem ziet en hem legt naast het oude blad, dat je in eerste instantie ziet dat hij in ieder geval eigentijdser is geworden. Mensen zijn natuurlijk meer gewend geraakt aan luxer en kleuren drukwerk. En dat is ook allemaal niet meer duurder dan vroeger het eentonige drukwerk. Dus ik denk dat dat een hele praktische reden was. En daarnaast zijn er denk ik twee redenen die je op verschillende niveaus kunt benaderen. Pak een beetje 10, 15 jaar geleden waren er natuurlijk in Delft nog twee grote protestantse kerkgenootschappen. De gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Die zijn in de loop van de jaren samengegaan tot één protestantse gemeente Delft. Maar de verschillende onderdelen van die protestantse gemeente Delft, die hadden in het blad nog altijd hun eigen plekje. Alsof ze op hun eigen eilandje zaten.
Ja, verzameling van verschillende kerkblaadjes was het.
Ja, bij wijze van spreken, maar dan wel netjes toevallig tussen dezelfde covers, tussen hetzelfde voor- en achterblad. Ja. Nou, maar de samenwerking tussen al die verschillende wijken in één protestantse gemeente Delft is steeds intensiever geworden. Dus het was eigenlijk een beetje gek dat de communicatie nog zo op eilandjes bleef. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest om van het blad een nieuw blad te maken waarin, ja, je kan zeggen alles staat door elkaar. Maar de bedoeling is dat je meer het gevoel krijgt van dat het om één protestantse gemeente Delft gaat.
Ja, als het in bloemen zou hebben staan, dan zitten niet de rozen bij elkaar en de margrieten, maar het is nu een gemengd boeket.
Een mooi gemengd, veelkleurig boeket geworden, ja. Ja. En de tweede reden was, omdat natuurlijk in die 10, 15 jaar dat het oude kerkblad heeft bestaan, er heel veel communicatiemiddelen bij zijn gekomen. Snellere communicatiemiddelen, accurater. Hè? Je kan dan denken aan een e-mailnieuwsbrief soms al een app of de website. En dan is een magazine dat ook nog elke twee weken wil verschijnen, rent dan toch een beetje achter de feiten aan. En dat merkten we ook in de manier waarop de content werd aangeleverd voor het magazine en de artikelen. Er stond veel dubbel in, veel overlap met wat ook al elders gecommuniceerd was. Dus om nu naar één keer per maand te gaan, want de frequentie is daarmee verlaagd. We gaan voortaan één keer per maand. Dan kan je wat meer naar de achtergronden, wat meer verdieping, terwijl het snelle nieuws op een andere manier bij mensen komt.
Ja. Als jij nu het nieuwe kerkblad, het vernieuwde kerkblad zo krijgt, wat is het eerste waar jij naar gaat kijken?
Naar de typfouten. Maar dat is beroepsdeformatie.
Ja. Maar als artikel, wat sla jij als eerste open?
Nou, ik kijk altijd wel graag even naar de hoofdartikelen. En ik zou ook wel snel even doorbladeren naar wat dan nu halverwege het blad staat. De verjaardagen, de persoonlijke berichtjes, de eventueel overleden mensen. Snel kijken of daar namen bij staan die ik ken en waar ik misschien even iets mee zou moeten omzien naar elkaars zin. Ja. En verder, ja, dan begin ik gewoon rustig bij het nieuws te lezen, ja, denk ik zo.
Als we dat pakken, dat gedeelte van dat pastoraal medeleven.
Ja.
Dat is iets korter soms, of maar het is ook gebundeld, maar het is natuurlijk van alle wijken bij elkaar gebracht. En de in memoria die er anders in stonden, die wat langer waren, die zijn erg ingekort.
Mm-hmm.
Dit is wel een beetje een verandering in de cultuur, maar het is ook een verandering wel in kerkbladen, dat eigenlijk een kerkblad eigenlijk meer van een, zou ik zeggen, een club, een blaadje, meer een magazine wordt voor de hele stad of voor een groot gedeelte.
Ja, ja. Ja, ik denk dat dat wel een trend is. En dat heeft deels te maken, denk ik, door de vele andere vormen van informatie en communicatie die er zijn. En het is ook wel De band die men heeft met een kerk is in nieuwe generaties toch minder intens. Iets afstandelijker geworden, misschien wel wat zakelijker. En daar sluit eigenlijk zo'n blad ook bij aan. En dat hoeft niet per se slechter te zijn, want de vormen van samenleven binnen kerk hebben ook andere vormen gekregen. Maar vroeger kroop je bij elkaar rond het blaadje en dat is er gewoon niet meer. Dat is in nieuwe generaties is dat niet meer zo. Dus ja, dan ga je ook naar een iets zakelijker magazine toe.
Ja. Maar er zit ook wel een gemis zit daar, denk ik wel in. Sommige, ik denk dat vooral ouder of zo, die zullen dat het clubblaadje, zeg maar.
Het clubblaadje gevoel missen.
Ja.
Ja. Dat kan ik me voorstellen. En ik denk ook dat eigenlijk wel zo is. Maar ja, je moet zo'n magazine ook vitaal houden.
Ja.
en een beetje op de toekomst gericht. En ook de medewerkers, de vrijwilligers die aan zo'n magazine meewerken, mm-hmm. zijn natuurlijk ook van de nieuwe generatie.
Ja.
Al die omstandigheden bij elkaar maken dat je dan gewoon een keer een stap moet maken.
Ja. En een andere verandering die ik wel zie is dat eigenlijk, dat zie ik ook in meerdere bladen hoor, dat er veel meer eventjes het verhaal van een willekeurige kerklid of zo, dat naar voren komt. Mm-hmm. Hier in het Kerkblad komt dat met een lied, zeg maar, wat het lijflied van.
Ja.
Is dat zeg maar ook de trend waar we in het nieuwe Kerkblad, zeg maar, misschien met meerdere of vernieuwende rubrieken, zeg maar, naartoe gaan?
Wat ik er net zei, zo'n magazine wat trager is, hè, slow communication, dan heb je wel ruimte voor wat meer achtergronden en wat meer verdieping. En zoiets als een lijflied, of ook je kan ook andere vormen verzinnen, is natuurlijk wel een mooie manier om iemands geloofsbeleving of geloofservaring te laten zien. En om elkaars geloofsbeleving mee te leven en mee te kunnen lezen, dat schept natuurlijk wel een band.
Ja.
Dus je doet net iets meer dan alleen de feitelijke informatie geven, maar je laat zien wat iemand voelt en ervaart bij een bepaalde liedtekst. Dat doen we dan in dit geval. Dus ja, dat smeet een onderlinge band van als je elkaars geloofsbeleving mee kan maken.
Zitten daar nog andere ideeën of zo al bij jullie in de pen van, nou ja, na zo'n lijflied wil ik het ook nog doen op een andere manier?
Nou, in de aanloop naar het nieuwe magazine hebben we veel suggesties gekregen. Maar ze zaten wel allemaal eigenlijk in de zin van lied of muziek. En kerkmuziek, christelijke muziek. En kennelijk doet dat iets met mensen in zoverre dat ze daar graag elkaar in terugvinden of zo.
Ja.
En dus, of we na het lijflied dan misschien naar puur muziek gaan, of dat we toch een andere vorm zoeken. Dat, ja, we proberen het nu.
Het kan nog zijn.
Ja.
Het kan nog zijn in de kunst of het boek wat je gelezen hebt.
Ja,
of dingen.
Precies.
Dat kan nog andere dingen.
Ja.
Dus ik denk, misschien zit er nog wat in de pen.
Ja, nou, kunst is een leuke suggestie eigenlijk. Die noteer ik.
Oké. Maar de ik denk, ik ga zo nog eventjes wat verder praten. Weet je wat, Annette, we halen even een muziekje, laten we horen en dan hebben we het straks nog eventjes verder. Maar we praten nog even verder met Annette Wilhelm over het nu uitgekomen nieuwe protestantse kerkblad. Helemaal in full color en als een magazine bij u op de deurmat gekomen of te lezen nog in de... ik weet niet, waar ligt hij allemaal, Annette?
Nou, hij komt natuurlijk bij iedereen die lid is van een van de wijkkerken. En hij ligt in bescheiden stapeltjes in de verschillende kerkgebouwen en in het Reinier de Graaf gasthuis en bij de bibliotheek. Maar het is niet echt een magazine voor de publieke ruimte, zeg maar.
Nee.
Dus daarin is het een bescheiden verspreiding.
Is dat nog een voor jou een wens, zeg maar? Want ook de kerken in Den Haag of de kerken in Amsterdam, die maken eigenlijk een soort met krant die voor de hele stad eigenlijk te lezen is. Met ook deze verhalen van vooral geloofsbeleving erin.
Ja. Ja, dat zou een prachtige, mooie volgende stap zijn. Niet als vervanging van een protestants kerkblad, denk ik. Omdat natuurlijk toch de protestants kerk zelf, de protestants gemeente zelf, een eigen communicatiemiddel wil hebben. Mm-hmm. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn om ooit stadsbreed een glossie te maken. Waarin gewoon mooie verhalen, geloofsverhalen van mensen staan, waarbij je voor een breed publiek duiding kan geven van wat de kerk kan betekenen of kan doen of kan zijn in een leven of in een maatschappij. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar we doen één stap tegelijk. De ideeën liggen daar wel. En er komt vast een tijd dat we dat ook kunnen gaan realiseren.
Want nu wordt dit gemaakt, zeg maar, maar kost dat veel tijd en hoe groot is jullie hele redactie om dit voor elkaar te krijgen?
Nou, de redactie is heel getrapt opgezet en expres eigenlijk, omdat je dan niet zo kwetsbaar bent. Dus vanuit alle wijken hebben we zeg maar een soort van correspondenten. Mm-hmm. En die leveren aan wat zij denken dat interessant kan zijn. Vervolgens is er een hoofdredactie die dat een beetje filtert en ordent en dat over de pagina's verdeelt. En dan zit er uiteindelijk een professioneel slot aan die gewoon eindredactie en vormgeving en drukwerk verzorgt. Maar het is dus een hele brede aanvoerroute van artikelen en informatie. En dat is mooi, want dan kunnen we dus ook zorgen dat we echt ook elke wijk en alle activiteiten echt tot hun recht kunnen laten komen. Ja. Omdat we er weet van hebben in plaats van dat we het over het hoofd doen.
Ja, nou lijkt me dat in deze tijd van corona lijkt me dat allemaal nog best moeilijk. Want er zijn veel onzekerheden van wat er allemaal wel en wat er nou niet door kan gaan.
Ja.
Dus soms is dat, lijkt het een beetje komkommertijd zoals in de zomer er zit.
Ja.
Wat denk je nu dat, zeg maar, voor mensen die gewoon thuis een kerkblad lezen, eigenlijk het belang is van een kerkblad in deze tijd van corona?
Nou, ik denk dat ook een kerkblad kan een uitgestoken hand zijn. En het is de uitdaging om het dat ook te laten zijn. Dus dat je met een kerkblad en het vertrouwde gevoel van wat mensen veel hebben bij kerk, dat je dat thuis brengt en dat je vervolgens in het magazine laat zien dat er aan ze gedacht wordt, dat er met ze meegebeden wordt, maar ook dat er waar mogelijk activiteiten voor hen zijn waartoe ze uitgenodigd worden. Dus die uitgestoken hand die de kerk eigenlijk altijd wil zijn naar mensen toe, die moeten ze nu in coronatijd heel erg voor hun eigen mensen zijn. Ja, en een kerkblad kan daarin een functie vervullen.
Ja, in dat idee zoals daar vorig jaar op de poster stond, de kerk is dichtbij.
Ja, ja.
Juist nu.
Ja, juist nu, ja.
Nou, vertelden we net even, zaten wat te praten over de veranderingen in communicatieland.
Ja.
Dus dat houdt in, zeker in de coronatijd, heeft de kerken daar een vlucht in gemaakt. Ineens werden alle diensten werden online, er werden veel meer nieuwsbrieven werden er digitaal verstuurd. Even een soort met blik die je misschien als een soort met trendwatcher even mag bekijken. Is dit ook de kant waar wij als kerken op gaan? Dat we eigenlijk misschien minder kerk zijn in het gebouw, maar veel meer kerk zijn in allerlei van dit soort communicatiemiddelen?
Nou, als het een trend is, dan denk ik niet dat die tegen te houden is. Al denk ik wel dat de kerk zijn best zal moeten doen om fysiek en visueel aanwezig te blijven. En dat is eigenlijk een gouden wet in communicatie. Als je niet zichtbaar bent, en of dat nou is met een gebouw waarvan de deuren openstaan of met een magazine, dan raak je letterlijk uit het oog en daarmee uit het hart. Het grote nadeel van alle huidige moderne communicatiemiddelen, hè, via website of via app, is dat je er altijd naartoe moet. Jij moet de actie ondernemen om er naartoe te gaan. Ja. Het voordeel van een magazine is dat je ergens licht en zichtbaar bent. En daarmee is ook de afzender, de kerk, zichtbaar. In feite geldt dat dus ook met kerkdiensten. Ik bedoel, als er een kerkdienst wordt gehouden in een gebouw, dan is dat zichtbaar. De buurt ziet dat er mensen naar dat gebouw gaan. Er klinkt wellicht orgelmuziek vanuit het gebouw of andere muziek. Dus je bent visueel en fysiek aanwezig. En dat is eigenlijk de enige mogelijkheid om bij mensen in beeld te blijven. Dus ja, we zouden op zijn sterkst moeten we gaan voor een hybride vorm. Ja. Dat mensen die geen tijd hebben of geen zin of geen mogelijkheid om naar een kerk te gaan online kunnen, is perfect. En iemand die al surfend op het internet er langs komt en toevallig blijft haken, helemaal perfect. Maar we moeten zichtbaar blijven op zondagochtend in het straatbeeld, zeg maar.
Ja. Zichtbaar fysiek in het straatbeeld en zichtbaar ook met een uitgestoken hand via kerkbladen en andere media die er zijn.
Ja, ja. Nou. Visueel is, iedereen roept het, visualiteit is belangrijk. Maar dat betekent dus ook dat je visueel aanwezig moet zijn met dit soort concrete middelen.
Ja, ja. Nou, gaat helemaal goed komen. voor alle mensen die dit kerkblad willen zien, kijk nog eens eventjes, als je het niet thuis hebt, kijk dan maar eventjes bij de Biep. Misschien komt je ook nog wel eens online te staan, denk ik, Annette.
Dat is inderdaad een volgende stap, ja, dat hij ook online, niet alleen, ook online komt.
Ja. Als een extra service. Goed, hartelijk dank voor jouw toelichting hier op dit nieuwe Protestants Kerkblad. Wij gaan hier afsluiten en jij bedankt. Wij sluiten hier af en wij doen het eigenlijk met wat muziek, maar altijd met een bede van Sint Franciscus, die wij ook een zegen, die wij ook aan jou en aan iedereen willen geven in de stad. Vrede en alle goeds.